Mededelingen namens de kerkenraad. Vanmiddag gaat u voor om 3:30 dominee A.D. Fokkema. Volgende week gaat u voor in beide diensten dominee G.J. Post. Morgenmiddag is vanuit Media Vita de begrafenis van mevrouw Noordijk van Bochhoven. Aanvang 1:00. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen van 7:00 tot 7:30. Vanaf vandaag wordt er weer in de dienst gecollecteerd. Straks is er na de dienst in de Ophof gelegenheid elkaar een gezegend jaar toe te wensen. De collecten zijn vandaag bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de renovatiekas. Voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Amen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als een Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. En we zingen ook vers 5 van Psalm 87. Dan wordt mijn naam met lof gejuich geprezen. Laten we dat zingen, Psalm 87, vers 3, 4 en 5. Ook de eerste dag van het nieuwe jaar willen we gaan luisteren naar de belofte en de vermaning van Gods heilige wet. En in antwoord willen we daarop zingen Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Psalm 130 vers 2. Het luisteren van de belofte en de vermaning van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Openen Gods heilige woord. Deze morgen is de schriftlezing uit Openbaringen 7. Openbaringen 7 vanaf vers 9. Erboven staat de schare die niemand tellen kan. En na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen. Staande voor de troon en voor het lam. Bekleed zijnde met lange witte klederen. En palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren. En vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De tekst waar we deze morgen een preek uit hopen te lezen is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. En dan wel uit Openbaringen 7 vers 9 en 10. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken. Staande voor de troon en voor het lam. Bekleed zijnde met lange witte klederen. En palmtakken waren in hun handen. En ze riepen met grote stem zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit. En het lam. Voordat we daar naar gaan luisteren, laten we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen we aan het begin van dit nieuwe jaar, aan het begin van deze dienst, tot u komen in het gebed. Heren, hoe hebben we een ernstige prediking afgelopen nieuwjaarsdag gehoord, gisterenmiddag, over de tijd die eens ophouden zal. Heren, en dan bent u nog langmoedig over ons. En groot van goedertierenheid dat we nog mogen zijn in het heden der genade. En dat u ons nog de tijd geeft. De genadetijd. De welaangename tijd. Tijd om u te zoeken. Tijd om uw lief te hebben boven alles. Tijd om onze naaste lief te hebben als onszelf. Heren, maar wat schieten we daar toch in tekort? We blijden onze schuld. Uiteindelijk komt er dan niemand van schuld af. Zonder schuld af, heren, maar dan bent u het toch weer die ons deze morgen opzoekt met uw woord. Heren, u wilt dat niemand van ons verloren gaat, maar dat we alle tot bekering mogen komen. Heren, dat we daarna mogen zoeken in het nieuwe jaar. Om te mogen behoren bij die schare die niemand tellen kan. En die lange witte klederen aan hebben, gewassen in het bloed van het lam. Heren, wat zou dat een grote zegen zijn. Kunnen we het alleen maar de psalmdichter nazeggen? Denk toch aan het vaderlijk meedogen. Heer, waarop we biddend pleiten. Milde handen, vriendelijk ogen zijn toch bij u van eeuwigheid. Heer, en dan zal het er ook onder ons zijn voor wie dat het een wonder is. Dat ze weer het nieuwe jaar mogen ingaan. Die het zich afgelopen jaar misschien wel hebben afgevraagd. Zal ik nog het jaar 2023 halen? Ach, Heer, wat een zegen is dat toch. Dat u toch weer naar ze omziet. En dat u toch weer tot hen komt met uw woord. Heren, wilt u met hen zijn? Voor wie dat het geen wonder is. Dat het nieuwe jaar weer begonnen is. En die misschien het zo vanzelfsprekend vinden. Dat ze het ene jaar uitgaan en het andere jaar weer beginnen. Want uiteindelijk is het toch enkel genade van u. En geeft u nog, zonder dat wij daar recht op hebben, nog steeds aan ons de tijd. Heere, open onze ogen daarvoor. Voor wie dat u bent. Voor zondaren. Heere, wilt u met ons ouderen zijn in onze midden. Zij die in het verzorghuis verpleegd worden. Misschien zijn ze voor ons mensen moeilijk te bereiken. Heren, maar voor u is toch niets te wonderlijk. Wilt u ook daar uw aanwezigheid doen bemerken? Heren, wilt u met hen zijn die aan huis gekluisterd zijn? Wilt u ook daar uw nabijheid doen ervaren? En dat ze maar dicht bij uw woord mogen leveren. Als alles om hen heen wegvalt. En als de wereld steeds kleiner en kleiner wordt, Heere, wilt u dan groter worden? En wilt u zich dan over hen ontfermen? Heere, wilt u met die gemeenteleden zijn die nog wel in het kerkboek staan? De gemeente gids, maar die niet meer met ons opkomen naar uw huis. Heere, zeg ze toch de rust op. Wij willen voor hen bidden, omdat ze een ziel hebben die geschapen is voor de eeuwigheid. Heren, uiteindelijk gaat alles voorbij. Onze hobby's, ons huis, onze geliefden, ons leven, maar uiteindelijk ons bestaan gaat nooit voorbij. Daarom willen we ook voor hen bidden. Heer, zo wordt ze toch te sterk en breng ze terug in uw huis. Heer, zo willen we ook bidden voor de jongeren van onze gemeente. Ach, heren, ze kunnen zo heen en weer geschud worden in hun gedachten door de geest van de tijd waarin we leven. Door alle gebeurtenissen, ook binnen kerkelijk leven. Die ze misschien wel somber maken. Heren, maar wilt u dan met uw licht en met uw waarheid doen schijnen in harten, ook van die jongeren. En wilt u ze aanraken. En dat ze het zien mogen. Dat alleen een leven met u een waardevol leven is. Ach, heren, zo bidden we ook voor de hele gemeente. Als we het nieuwe jaar ingaan, heren, dan weten wij niet wat er allemaal op ons pad komt als gemeente. Wilt u ons bij de hand nemen? En wilt u ons leiden, onze leidsman zijn? Ook binnen de kerkenraad. Als er weer nagedacht gaat worden over het beroepingswerk. Heren, u weet hoe dat ligt. U weet hoe we de eenheid binnen de kerkraad en de eenheid in de gemeente. Hoogachte, Heere. En dat we dat meenemen. Help ons daarbij. Wilt u ons helderheid geven van gedachten, maar bovenal uw Heilige Geest. Wilt u geven dat we het ook merken mogen dat er gebed is in de gemeente. En wilt u ook geduld geven. Heere, dat ze geen predikant van een kerkraad verwachten, maar bovenal van u. Heere, want u roept toch die predikant die u wilt. En u zendt die predikant die u wilt. Ook op uw tijd en op uw wijze. Heere, wilt u zo ook zijn met het bredere kerkelijke leven. U weet van de zorgen in ons kerkverband. Ach, Heere, sommige dingen zijn voor ons zo. Dat hebben wij niet in de hand. En dat gaat zoals het gaat. Maar uiteindelijk, dan bent u toch degene die alles in de hand heeft. En u bestuurt alle dingen. En u leidt alle dingen. Daarom vragen we van u of dat u ons toch vast wilt houden. En dat we ook als gemeente, maar ook als kerken, bij uw woord, getrouw bij uw woord mogen leven. Heere, wilt u dat schenken? Dat we bij schrift en getuigenis mogen blijven. En dat we daar niet van af zullen wijken. Heere, dan willen we ook bidden voor Nederland. Het is te vrezen dat we steeds verder en verder van u en van uw woord afgeleiden. Als we zien het aantal kerken om ons heen wat gesloten wordt. De kerkverlating is hoog. Ach, Heere, dan kunnen we alleen maar onze ogen op u richten. Om ook deze dingen van u te verwachten. Heere, zo leggen we ook de nood van de wereld voor u neer. We horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. En toch gaat uw woord steeds door. Dat is het enigste wat onveranderlijk blijft. Heere, we willen bidden voor de oorlog in de Oekraïne. Ach, Heere, wilt u de machthebbers op de knieën brengen? Wilt u bekering geven? Heere, dan wordt toch uw naam ook geëerd en gediend. En dat er vrede mag komen. Heere, maar dat er bovenal toch ook een zucht naar u mag zijn. En een roepen naar u. Heere, want uiteindelijk gaat het hier niet om mensen. Maar het gaat hier om machten van de boze en van de duisternis. Die wij zelf niet kunnen stoppen. Maar u bent de Almachtige. Heere, we willen ook bidden voor de moeder van onze broeder Landman, Lenert Landman. Heere, wilt u met haar zijn? Als ze in het ziekenhuis opgenomen is. Heere, wordt gevreesd voor haar leven. Wilt u de middelen die aangereikt worden zegenen? Ach, Heere, maar als het uw tijd is, wilt u dan met haar zijn? Als ze door de doodsjordaan heen moet, wilt u haar dan begeleiden? En dat ze thuis mag komen bij u. Heere, wilt u dat schenken? En wilt u zo onze broeder krachten geven? En troost op met zijn gezin. Heere, wilt u zo met ons zijn? Wilt u ons een gezegen en een goede dienst geven? Wat is het nodig dat u dan aanwezig bent met uw Heilige Geest, dat u de Satan scheldt? We kunnen met van alles bezet zijn en we kunnen zo van alles meenemen in uw huis. En de duivel die vindt dat ook heel goed, dat we dat doen. Hij is de trouwste kerkganger. Heere, wilt u hem schelden? En wilt u geven dat we een goede en een gezegende dienst mogen hebben, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, zo zien onze ogen op u, om het van u te verwachten. Begeef en verlaat ons toch niet, o levensbron. Wil bijstand zenden, om Jezus wel alleen. Amen. Als inleiding op de prediking willen we zingen Psalm 51, vers 2, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En vers 4, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Psalm 51, vers 2 en 4. En onder het zingen wordt er gecollecteerd. De collecten zullen zijn de eerste voor de kerk en de tweede voor de renovatiekas. Weet dat de Heere een blijmoedige gever lief heeft. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 7, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, zalig voor het sterven, zalig in het sterven en zalig na het sterven. Zeg ik te veel? Zalig voor het sterven, ik denk aan David, die toen hij eenzaam ronddoolde in de woestijn van Juda uitriep: want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Zalig in het sterven, een van de laatste woorden van Jacob op zijn sterfbed waren: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En zalig na het sterven, want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Zo ziet immers de kerk des Heren. Zeker, zegt u, dat is waar. Als Gods kinderen leven aan hun ziel hebben, dan is dat zo. Maar, en dat is de andere kant, ze zijn nog in een wereld die in de boze ligt en wonen te midden van een krom en verdraaid geslacht. En bovendien, wat zullen we nog mee moeten maken? Vooral als we denken aan de eindtijd. De tijd onmiddellijk voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Johannes vertoeft op het eiland Patmos. Hij is daar verbannen om het getuigenis van Jezus Christus. 6 zegelen heeft Christus reeds voor hem geopend. Het 7e zegel, hoofdstuk 8, zal vertonen dat Christus over de aarde zal gaan met zijn oordelen en gerichten. Het is te begrijpen dat de harten van Gods kinderen ineenkrimpen van angst en ontzetting. Ziende op zichzelf vrezen zij de eerste te zullen zijn die hem verloochenen. Voor de opening van de 7e zegel echter laat de Heere eerst iets anders zien. En in dat gezicht gaat hij hen bemoedigen en opbeuren. Wat is de Heere toch goed? Hij geeft als het ware een bemoedigend schouderklopje. Wees maar niet bang, de kerk kom thuis. Er zal er niet één achterblijven. Daar ben ik garant voor. Daar spreekt onze tekst over. Onder inwachting van de zegen des Heren luisteren we naar een ontelbare schare verlosten voor de troon en voor het Lam. En we letten als eerste op het getal van de verlosten. Als tweede op de herkomst van de verlosten. En als derde op de kleding van de verloste. En als vierde op het werk van de verloste. Dus een ontelbare schare verloste voor de troon en voor het Lam. Ten eerste het getal van de verloste. Ten tweede de herkomst van de verloste. Ten derde de kleding van de verloste. En ten vierde het werk van de verloste. Eerst het getal van de verlosten. Na deze zag en zie ik een schare die niemand tellen kon. Na deze slaat terug op het eerste gedeelte van hoofdstuk 7. Daar ziet Johannes de 144.000 gezaligden. 12 keer 12.000 uit alle stammen van Israël. Vanzelfsprekend niet precies 144.000. Want zoals u weet, getallen hebben in het boek der openbaringen een symbolische betekenis. Vrij algemeen neemt men aan dat met deze 144.000 niet het volk van Israël wordt bedoeld, maar de strijdende kerk zoals die zich op aarde vertoont. Maar na deze wordt het toneel verplaatst van de aarde naar de hemel. Als Johannes zijn ogen opslaat, ziet hij zo'n grote gemeente. Ja, een schare die niemand niet te tellen is. Dat wil zeggen, door ons mensen niet. De Heere kan dat uiteraard wel. Het zou in strijd zijn met zijn almacht en zijn alwetendheid. Evenzo met de sterren. Wij kunnen ze niet tellen, maar de Heere wel. Hij roept dat talloos Heer tezamen en roept die alle bij haar namen. Zo ook met de verlosten. Ons verstand is beperkt en bovendien verduisterd door de zonde. Maar van de Heer geldt wat Paulus schrijft aan Timotheus. Evenwel het vaste fundament God staat. Hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn. En op een andere plaats lezen we van het boek des levens, waar de namen van al de uitverkoren in vermeld staan. Na deze zag en ziet een schare die niemand tellen kan. Het valt op dat hier niet alleen hier, maar telkens in de Heilige Schrift gesproken wordt over velen, velen die zalig zullen worden. Jesaja zegt dat hij vele zonden gedragen heeft. Aan de Hebreeën schrijft de apostel dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende door lijden zou heiligen. In Matteüs lezen we zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En om nog iets te noemen, wanneer Christus het heilige avondmaal instelt, spreekt hij: want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het werk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Het Nieuwe Jeruzalem zal niet alleen in luister en schoonheid, maar ook wat inwoneraantal betreft alle aardse miljoenensteden als Londen, Washington, Parijs en Moskou verre overtreffen. Trouwens, dit alles is in overeenstemming met de heerlijkheid en majesteit van koning Jezus. Salomo zegt in zijn spreuken: in de menigte des konings, in de menigte des volks is des konings heerlijkheid. Wanneer koning Jezus slechts weinig onderdanen zou hebben, dan zou dat niet in overeenstemming zijn met zijn macht en glorie. Dat is bemoedigend voor ambtsdragers, die vaak het idee hebben op rotsen te ploegen. Toen Elia moedeloos was, zei de Heere dat er nog 7000 waren die de knieën van Baal niet gebogen hadden. Dat wil natuurlijk niet zeggen precies 7000, maar naar het woord van de grondtekst was er nog een kern onder Israël dat de Heere vreesde. En dat zal zo zijn tot het einde der wereld toe. Zeker zegt u dat is allemaal wel waar, maar ik lees ook hele andere uitspraken in Gods woord. Zegt de Heere Jezus niet: want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. En op een andere plaats: want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En nog op een andere plaats tot zijn discipelen: vreest niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen uw lieder het koninkrijk te geven. Is dat niet een strijd met elkaar? Ach, wanneer we het aantal bekeerde mensen stellen tegenover de ongeveer 3,5 miljard van de wereldbevolking, en daar nog bij optellen alle mensen die van Adam al geleefd hebben, dan is het inderdaad maar een kleine minderheid. Maar wanneer we vanaf het begin der wereld afrekenen, Abel was de eerste die in de hemel kwam, u begrijpt, de eeuwen door is het aantal gezaligden alleen maar aangegroeid tot een ontelbare schare. Sommigen houden zich op met getallen en berekeningen. Tot de Heere Jezus kwam ook zo iemand en vraagt: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Wat vindt u van deze man? Als we eerlijk zijn, hij maakt een sympathieke indruk. Hij maakt een ernstige indruk. Waar kom je het nog tegen dat mensen zich bekommeren om deze dingen? De massa blijft toch steken bij de vraag naar een gevulde maag, sport en vakantie. Verder komt men niet. En toch, ondanks zijn goede indruk, hij krijgt van de Heer Jezus geen rechtstreeks antwoord. Strijd om in te gaan. Dat krijgt hij te horen. De Heer Jezus wil zeggen: man, als je nog je op de been kunt houden met getallen en berekeningen, dan is het nog geen nood bij je. Deze man is dus helemaal niet zo ernstig als hij er op het eerste gezicht wel uitziet. Hij behoort zich druk te maken over de vraag of hij er zelf wel toe behoort. Strijd om in te gaan. Wat zal het u baten? Of er al veel of weinig zalig worden en u staat er buiten. En dat terwijl het evangelie van vrije genade om niet u wordt verkondigd. Zalig worden is strikt een persoonlijke zaak. Hoe dringend komt de vraag tot ons: behoor ik ook tot die ontelbare scharen? Dan gaan we letten op de herkomst van de verlosten. Ze zullen komen uit alle natie en geslachten en volken en talen, zo staat er. Alle natie. Een natie is een volk dat door de onderlinge zeden en gewoonten aan elkaar verbonden is. De Joodse natie bijvoorbeeld is al eeuwen in de verstrooiing, maar toch vormen zij, hoewel verspreid over de hele wereld, de Joodse natie. Uit alle geslachten, misschien zegt u, klopt dit wel? Er zijn toch ook geslachten op de wereld van wie nog nooit het evangelie gebracht is. We zullen dit alle moeten opvatten in de zin van allerlei. Denk ook aan Titus 2 vers 9 waar we lezen. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. De kanttekenaren van de Statenbijbel merken bij deze tekst op dat dit opgevat moet worden in de zin van allerlei mensen. Dat wil zeggen mannen en vrouwen, rijken en armen. En zo ook hier, alle geslachten. Dat wil zeggen allerlei geslachten. De Heere slaat geen enkel geslacht over. Bij hem is geen discriminatie. U kent uw gemeente. Als u rondziet, dan valt u op dat er geslachten zijn waar de Heere veel in gewerkt heeft en nog werkt. Al is genade geen erfgoed. De Heere werkt wel in de geslachten. Daar staan echter andere geslachten tegenover, waar men slechts met een zijden draad aan de kerk verbonden is. Onregelmatige kerkgang, wereldsgezindheid, onverschilligheid, ongeïnteresseerdheid. Ze hebben overal belangstelling voor, behalve als het gaat over de eeuwige dingen. Op het huisbezoek is het soms moeilijk om over geestelijke zaken te spreken. De ambtsdragers vinden het een opgave om erheen te gaan. En dat is te begrijpen. Maar zie, uit zo'n gezin, als echt 10 kinderen, is er 1 die trouw naar de kerk gaat. Zijn levenswandel is voorbeeldig. In alles trouw en nauwgezet. Een sieraad voor de kerk. Hij openbaart de vreze Gods. En ieder zegt verbaasd, hoe is het mogelijk dat uit zo'n gezin. We zien hier dat de Heere niet alleen almachtig is, maar ook vrijmachtig. Uit alle geslachten. Vervolgens ook uit alle volken. Want een volk is, weten we. Je hebt het Engelse volk, het Noorse volk, het Deense volk en wij behoren tot het Nederlandse volk. Ten slotte ook uit alle talen. Sinds de Babylonische spraakverwarring zijn er vele talen. Wat voor taal ze ook echter spreken, de Heer haalt ze overal vandaan. De Bijbel, of althans gedeelte ervan, is al in meer dan 1450 talen vertaald. Uit alle hoeken der aarde zullen ze vandaan komen. Van elke huidskleur, blank en bruin, geel. Jeruzalem heeft 12 poorten en door alle poorten zullen ze binnenkomen. Van de kant van het noorden en van het zuiden en van het oosten en van het westen. Met elk 3 poorten. En ze zullen eenmaal aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Het grote avondmaal van de bruiloft des lams. We kunnen de afkomst van de verlosten ook nog bezien van een andere kant, van de geestelijke zijde. Immers, ieder kind van God zal er weet van hebben waar hij vandaan komt. Uit het verloren paradijs. Ze hebben de Heere niet gezocht, maar de Heere heeft hen gezocht. En waar heeft de Heer hen gevonden? Was het niet op de vlakte des velds, vertreden in hun geboortebloed? Daar lagen ze in de staat des doods, in de staat van ongeloof en vijandschap. Daar heeft de Heer hen opgeraapt, uit eenzijdige liefde en ontferming. O, wat een eeuwig wonder. En dat voor zulk één. De wijze van toebrengen is voor iedereen verschillend. De Heilige Geest stoort zich, met eerbied gezegd, niet aan onze schema's en systemen. Bij de Heer is geen confectie, bij ons wel. De mens fabriceert slechts 1/3 producten. Daarin ligt onze beperktheid. Maar bij de Heer is grote verscheidenheid. Zoals geen enkel blad aan de boom precies gelijk is, zo is het ook met de bekering. We zien Gods wijsheid in de natuur, maar nog meer in de genade. De een wordt jong toegebracht, de ander oud. Hoewel het laatste behoort tot de uitzonderingen. De een wordt liefelijk getrokken door het zuizen van een zachte stilte, terwijl de ander van meet af aan achtervolgd wordt door de wet. Maar hoe dan ook, wezenlijk verschillen zij niet. Ze leren allen zonde en genade kennen. Wel is er een verschil in vrucht dragen. De Heer Jezus leert ons dat in de gelijkenis van de zaaier, de een 30, de ander 60 en de ander 100 fout. Er is een groot verschil tussen Henoch en Lot. Maar van welke huidskleur ook, en waar ook ter wereld. Ze worden alle teruggeleid naar het paradijs. Naar het verloren paradijs. En tot het welk volk ook behorende. En welke taal ook sprekende. Ze zijn 1 en verstaan elkaar in de talen Kanaans. letten we op de kleding van de verloste. Staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen. De nadruk moet gelegd worden op het woordje lang. Ze hebben lange witte klederen aan. Dat wil zeggen een kleed dat tot aan de voeten reikt. Het moet hun gehele lichaam bedekken. De schande der naaktheid moet geheel bedekt worden. Het kleed is in Gods woord dikwijls het beeld van gerechtigheid en heiligheid. In het paradijs heeft de Heer ons een rein wit kleed gegeven, een kleed van gerechtigheid en heiligheid. Maar met dit kleed konden wij onder God onder ogen komen. We leefden in gemeenschap en harmonie met de Heer, de schepper van ons leven. Maar door de zonde, door het grijpen naar de verboden vrucht, hebben we ons kleed bevuild. Nu geen wit kleed meer, maar een zwart kleed, waar geen wit stipje meer op te bespeuren is. Met zo'n kleed kunnen wij niet voor de Heere komen. De band met God hebben we in het paradijs doorgesneden. Nu geldt van ons, zoals onze vaderen zo treffend in ons doopformulier hebben uitgedrukt, dat wij kinderen des torens zijn die in het rijk van God niet kunnen komen. Maar hoe komen zij aan een wit kleed? Dat lezen we verderop in vers 14. Ze hebben hun lange klederen gewassen. En ze hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Ze hebben hun klederen gewassen. Konden ze zij dat dan zelf? U begrijpt, ze hebben dat gedaan in het geloof. Maar voordat ze hun toevlucht genomen hebben tot het reinigingsmiddel, en voordat ze gezien hebben dat er een middel is, hebben ze eerst iets anders gezien, namelijk hun vuile kleed. Ze hebben leren inleven die ontzaglijke breuk die er gekomen is door de zonde tussen de Heere en hen. Mogelijk bent u liefelijk door de Heere getrokken met koren der liefde. U strijdt tegen de zonde. U probeert zelf uw vuile kleed te reinigen. Maar het wordt in plaats van witter al vuiler. Met David ziet u steeds uw zonde voor ogen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. U komt aan de weet dat een ander u moet reinigen. U ontdekt dat u met het stuk zeep van uw uitwendige godsdienst uw kleed niet schoon kunt krijgen. U leeft in wat de Heere zegt tot Jeremia: al wiest gij u met salpeter en naamt u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht gerekend, spreekt de Heere, Heere. U staat voor de onmogelijkheid uw kleed te reinigen. Voor uw besef bent u de enige op de hele wereld voor wie het niet, voor wie het onmogelijk is. Maar dat is niet waar. De mensen uit onze tekst hebben dat ook gedacht. Ook zij hebben zich leren kennen als een hopeloos geval. U wordt achtervolgd door de dood. In de regel geloven wij wel van een ander dat hij moet sterven, maar niet van onszelf. We zijn dood voor de dood. Dan echter wordt het anders. U hebt geen ogenblik rust meer. U durft 's avonds niet te gaan slapen, bevreesd als u bent nooit meer wakker te zullen worden en uw ogen te zullen opslaan in de hel. U aanvaardt het oordeel des verdoemenis, des doods, naar recht voor eeuwig verloren. Alleen de liefde tot God en zijn deugden kan dit zeggen. Ik riep tot de Heer met luide stem. Ik smeekt en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht en mijn benauwdheid voortgebracht. En als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Ja, dat laatste is ook waar. De Heere geeft uitkomst, waarvan de mens uit geen mogelijkheid meer is, heeft God in Christus nog een weg uitgedacht. Zacharia profeteerde reeds: ten dien dagen zal er een fontein geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Waar ik voor de onmogelijkheid sta, laat de Heere de mogelijkheid zien in Christus. O, wat een ruimte ligt er in dat bloed. Het bloed van Abel roept om wraak, maar het bloed dat op Golgotha gestort is om verzoening. En in het geloof ga ik op weg naar die bloedfontein, de fontein van alle heil, Daar verdwijnen mijn zonden als sneeuw voor de zon. Daar is mijn zwarte kleed in ogenblik gereinigd. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dat niet één keer. Dagelijks heb ik die reinigende kracht van het bloed nodig. Iedere dag immers opnieuw bevuil ik mijn kleed door de zonde. Altijd kleeft het bederf der ongerechtigheid mij aan. Zelfs in de heiligste verrichtingen. De Heer houdt een onbekeerd volk over in de beleving. Een in zichzelf arm en ellendig volk. Maar dat nochtans vertrouwt op de naam des Heren. Zo moet de mens er geheel en al buiten vallen. Alle roem is uitgesloten. Nu de vraag, draagt u ook een wit kleed? Met andere woorden, is uw kleed gereinigd? Ja, zegt u, dat is een hele vraag, inderdaad. Maar kan het met minder toe? Dacht u dat u met een vuil kleed aan voor de troon van God kunt bestaan? De man zonder bruiloftkleed in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft werd verwijderd. Nogmaals de vraag, draagt u een wit kleed? Velen in onze dagen helen de breuk op het lichtst. Ze tillen niet zo zwaar aan de zonde. Het zal allemaal wel meevallen. Onrust kennen ze niet. Dat wil zeggen, wat betreft een vuile kleed niet. Wel aangaande de tijdelijke dingen. Daar hebben ze wel slapeloze nachten van. Om kleinigheden soms. Maar stel iemand de vraag of ze wel eens een uur hebben wakker gelegen om hun zonde en vervloeking te overdenken en de Heer aan te roepen. Dan vindt men dat wreed en onbarmhartig. Ja, de mens wil met rust gelaten worden. Men wil gepleisterd worden met loze kalk. U mist bij hen het wonder van zalig worden uit enkel genade. Ze weten niet van de reinigende kracht van het bloed van Christus. Gelukkig de man, vrouw, die daar iets van dat bloed heeft mogen zien. Zien is nog geen hebben, wordt wel gezegd, dat is waar. Maar we mogen ook wel zeggen, zagen we er maar wat meer van. Dan zou er toch meer van de kerk uitgaan. Trouwens, wie er iets van ziet, heeft er toch ook iets van? Als de Heilige Geest dat bloed toepast, in welke stand van het leven ook, dan geeft dat een vrede in het hart, die alle verstand te boven gaat. Het vervult het hart met vreugde en blijdschap. Vol is vol. Een vinger roept net zo goed als een groot vat. Hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Een verloren en een verdorven Adamskind in zichzelf. En nochtans, overgelukkig in hem, de tweede Adam. Daar gaat wat van uit. De beker is overvloeiende, dat geeft moed, dat verkwikt. Ik kan getroost leven en eenmaal zalig sterven. Het zijn gouden uren die worden doorleefd. De wereld heeft geen waarde meer. Die hangt nog maar aan de toppen van je vingers. Het kost dan ook geen enkele moeite haar los te laten. Het gaat vanzelf. Ja, zo is het. Het gaat vanzelf of het gaat helemaal niet. Er is een drang in het hart om goed van God te spreken met mijn medereizigers naar de eeuwigheid. Het is zo groot aan anderen te mogen vertellen wat ik aan mijn God heb. Wat de Heere gedaan heeft aan mijn ziel. Zo wordt God verheerlijkt. Al Gods kinderen klagen daarin zo onvolkomen en gebrekkig te zijn. Maar het is wel de keus van hun hart. Ze streven naar volmaaktheid. Hoewel ze weten dat het onbereikbaar is, in dit leven althans. In de heiligste verrichtingen laten ze de vingerafdrukken der zonde achter. Voor de redding van hun leven, voor de reiniging van hun kleed, is zo'n dure prijs betaald. De prijs van zijn dierbaar bloed. En dan nog steeds weer dat kleed, dat door het bloed gereinigd kleed bevuilen. Dagelijkse bekering is nodig. Wel 100 maal op een dag moet ik bekeerd worden. Wat loopt het laag af met Gods volk? De oude zijde, minder zonde doen en groter zondaar worden. Een oude pelgrim van 70 jaar zei, ik was 30 toen de Heere mij opzocht. En in die tijd der eerste liefde dacht ik, als ik nu 70 jaar mag worden, wat zal ik dan verder gevorderd zijn in de heiligmaking? Maar nu ik die leeftijd heb bereikt, moet ik uitroepen, ik ben er nog nooit zo ver vandaan geweest als nu. Verstaat u dat? Tot de laatste seconde van mijn leven zal het nog zijn. Gena, o God, gena. De laagste plaats in het geestelijke is de hoogste plaats, ook de beste. Daar ervaar ik de kracht van Gods woord. De kracht van het bloed van Christus. Een rijk mens heeft niets nodig, maar armen worden met goederen vervuld. Wanneer ik sta aan de poort van de hel, gaat de hemel voor mij open. Het wonder is zo groot en wordt alsmaar groter. Staande voor de troon en voor het lam. Hier ook weer voor het lam. Daar ligt de grond der zaligheid. De bewegende oorzaak ligt in God de Vader. En de grond der zaligheid in Christus. Palmtakken waren in hun handen. De kleding van de verloste spreekt van een en al heerlijkheid. Ze dragen een feestkleed. De heerlijkheid wordt nog groter door de palmtakken die ze in hun handen houden. Gewoonlijk ziet men in een palmtak het teken der overwinning. Dit zou hier ook kunnen. Doch dan in deze zin dat die overwinning door Christus behaald is. En de verloste ten goede komt. Slechts door hem zijn ze overwinnaars. In de schrift vinden we echter genoemde opvatting niet. Daar komt de palmtak voor als een teken van vreugde. Denk bijvoorbeeld aan het loofhuttenfeest. Daar woonde Israël in hutten uit takken van vreugdebomen. Van vruchtbomen, palmtakken. Ter herinnering aan het wonen der Israëlieten in hutten na hun bevrijding uit Egypte. Het was een vreugdefeest. Waarop men, vooral in later tijd, tot uiting der vreugde in de rechterhand een palmtak droeg. Iets dergelijks vinden we bij de optocht van Jezus in Jeruzalem. Bij het toenemen van de vreugde en blijdschap spreidden ze de palmtak uit op de weg, als teken van hun vreugde. Let weer op de verloste voor Gods troon. En palmtakken waren in hun handen. Ze zijn dus verheugd. Rechtvaardig en heilig zijn ze, maar ook verheerlijkt. Hoor hoe ze juichen. Ze zijn verheugd in God en mogen huppelen van zielenvreugd. U ziet ze in gedachten voor u. Bekleed met lange witte klederen en palmtakken in hun handen. Nadat we gezien hebben op het getal, op de herkomst en op de kleding van de verlosten, willen we tenslotte nog letten op hun werk. Het werk van de verlosten. En ze riepen met grote stem zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit en het lam. Hoort u het? Ze bezingen niet de loftrompet op zichzelf, maar geven God de eer. Ze vallen er buiten. Zalig worden is eenzijdig Gods werk. Ze eindigen in het soevereine welbehagen van God de Vader en het lam. Het ligt vast in hem. Hij is het hechte en onbreekbare fundament van hun zaligheid. Het anker van hun levensschip is Christus. Ze kunnen niets anders dan eindigen in God, opdat hij in hun leven begonnen is. Wat de Heere werkt in het hart van een zondaar, keert ook weer tot de Heere terug. U ziet wat hun werk is. Ze loven en prijzen God. Ze doen dit volmaakt, onafgebroken. Ze riepen met grote stem zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. Wat zal dat schoon klinken? Wat komt God daardoor aan zijn eer? Geen enkele wanklank. Geen enkele valse toon. Heel die ontelbare schare heeft de eeuwigheid nodig. Het wonder van zalig worden uit genade te bezingen. Ze zullen eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Op de aarde hangt de harp zo vaak aan de wilgen. Als de Heere vanwege hun zonde zijn aangezicht verbergt, dan verstomt het lied. Maar in de hemel is dit onmogelijk. Daar zijn de zonden te boven. Vandaar dat in de beste ogenblikken van hun leven Gods kinderen verlangen om, zoals Paulus dit zegt, ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dan zal God zijn alles in allen. In de hemel zijn ook engelen, miljoenen engelen. Ze zijn onder andere de liturgieën van God. Het werk van de engelen is veel en velerlei. Bij alle heilsfeiten komen er engelen aan te pas. Ze worden ook tot de dienst uitgezonden dergenen die de zaligheid beërven zullen. Hun werk is veelzijdig. Daar gaan we echter niet verder op in. Wat in verband van belang is, is dat zij, zoals we reeds opmerkten, de liturgieën zijn van God. Dat wil zeggen, ze doen niets anders dan God dag en nacht loven en prijzen. U ziet het ook in het roepingsvisioen bij Jesaja. Miljoenen engelen roepen als om strijd. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Onafgebroken loven en prijzen, zij God. Mag ik de vraag stellen, door wie komt God meer aan zijn eer? Door engelen of door verloste zondaren? Het antwoord is niet moeilijk, door de laatste uiteraard. De engelen hebben niet gezondigd en daarom hoeven daarom ook niet verlost te worden. Maar een verloren mens, een verdorven Adamiet, die uit zo'n grote nood en dood verlost is, heeft de eeuwigheid nodig om de lof en de eer en de dankzegging aan God te brengen. En daar staat, en ze riepen met grote stem. Het is dus net alsof je maar één stem hoort. Heel de ontelbare schare roept als uit één mond, één solo ter glorificatie van God drieënig, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Soli Deo Gloria. En ze riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God. Je beluistert hier de verwondering, de heilige verwondering. Dat is een wezenselement. Ze hebben dit op aarde in beginsel geleerd. Ze hebben zich erover verwonderd dat de Heere naar zo iemand heeft willen omzien. Ontbreekt dit, dan heeft het geen cent waarde. Tegenwoordig zijn er veel mensen die met de mond Gods lof bezingen. Ze bezingen wel de woorden van de zaken, maar de inhoud van de zaken kennen ze niet. En zijn met het alles vreemdeling van het leven der genade. Het geheim van zalig worden uit genade kennen ze niet. Hoe nodig is het onszelf nauw te onderzoeken, namelijk of we het van de Heere geleerd hebben, of dat we zelf maar wat hebben klaargemaakt. De Heere ziet naar waarheid in het binnenste. We mogen aannemen dat u al luisterend voor uzelf de toepassing hebt gemaakt. Het is een ontelbare schare, maar behoort u daar ook bij? Het zal wat zijn als in dat grote aantal u gemist zult worden. De tweede vraag die als vanzelf opkomt is, weet u waar de Heere u gevonden heeft, waar u vandaan gekomen bent? De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Hij leidt de mens terug naar het paradijs. De derde vraag, hebt u uw kleed gereinigd? Het zal verschrikkelijk zijn wanneer u straks voor de rechterstoel van Christus gedaagd wordt met een vuil kleed. Het bloed van Christus onrein geacht. Dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over dan alleen uzelf. Als u daar zult staan, gehuld in uw vuile kleed, dan is God voor u een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. De laatste vraag. Hebt u in beginsel geleerd de Heere te bedoelen en in hem te eindigen? Bedenk dit. Alles wat van ons is, kan voor God niet bestaan. Het heeft geen waarde, geen eeuwigheidswaarde althans. Wanneer u al deze vragen het antwoord schuldig moet blijven, laat u dan uitdrijven tot de Heere. De weg der zaligheid wordt u steeds verkondigd. Hoe lang nog weten wij niet. Als de Heere zegt heden, zeg u dan niet morgen. Morgen kan het te laat zijn. Vraag om dat ontdekkende licht. De levensinstelling van Calvijn was de overdenking van het toekomende leven. Het vreemdelingschap op aarde. Alles bezittende als niets bezittende. De grote toekomst tegemoet. Wat is dat volk gelukkig, wiens God de Heere is, gekocht en betaald door het bloed van Christus. Een rein en een wit kleed, waarmee ze voor God kunnen bestaan. De gerechtigheid en heiligheid van Christus om niet hun deel. Ze komen uit de grote verdrukking. Ach, zoals er voor Christus geen plaats was in de herberg, zo is er ook voor hen die van Christus zijn geen plaats op deze wereld. Ze hebben mij gehaat Ze zullen ook u haten. Maar mijn grootste druk, mijn ergste kruis, zei iemand, is niet de verachting en de smaad van de wereld, of allerlei leed en moeite, maar mijn zonde. Verstaat u dat? Onze kinderen zuchten daaronder in de beste ogenblikken van hun leven. Hoe kunnen ook Gods kinderen opzien tegen het sterven? Zeker. De dood is een overwonnen vijand. Zijn vaten zijn hem ontroofd, maar toch is hij nog een laatste vijand. De Jordaan des doods kan zo afschrikken. Maar de Heere kan de vrees des doods wegnemen. Als de Heere er is, kan alles. Ja, dan kan ik zelf sterven. De dood is slechts een doorgang. Een doorgang tot het eeuwige leven. Ik denk aan Melanchthon, de vriend van Maarten Luther. Toen hij op zijn sterfbed lag, stonden zijn vrienden om hem heen. Eén van hen vroeg: hebt u nog wat te wensen? Nee, zei hij. Niets dan de hemel. Niets dan de hemel. Een ander stelde de vraag. Ze hadden nog geen elektrisch licht. Zal ik een kaars aansteken? Nee, zei hij. Dat is niet nodig. Want hier. Hij wees op zijn hart. Hier is het licht genoeg. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heer, aan het einde van dit ons samen zijn komen we tot u in het gebed. En op de eerste dag van dit nieuwe begonnen jaar mochten we een blik slaan op de toekomst die wacht voor uw volk en voor uw kinderen. Heer, wat zou het erg zijn als u een van ons daar buiten van zou sluiten. Heer, en daarom vragen we van u of dat we daar toch allemaal bij mogen behoren. Bij die scharen die niemand tellen kan. en die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Heren, misschien zijn het hoge woorden voor ons en kunnen we het niet begrijpen. Heren, geef dan dat we in het gebed tot u gaan, om onze zonden voor u neer te leggen. Want u bent toch een gane vergevend God. Heren, u vergeeft zo graag de zonde. Wilt u geven dat we daarbij zullen leven, dit nieuwe begonnen jaar, die toekomst die wacht. Heren, want er zijn toch slechts maar twee wegen. Of het is eeuwig wel, of het is eeuwig wee. Of het is komt in, gij gezegenden, beërf het koninkrijk der hemelen. Of het is, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Heren, er is geen derde weg. Soms wordt het wel zo uitgelegd, heren, maar dat kan niet. Er zijn maar twee wegen. Heren, geef het de begeerte in ons aller hart en leven om op die smalle weg te wandelen. Heren, wilt u de naprediker zijn in ons aller hart en leven? Wilt u met ons zijn het verdere van deze dag? Wilt u met dominee Fokkema zijn die deze middag hoopt voor te gaan? Wilt u morgen zijn met dominee Kiewiet als hij de dienst hoopt te leiden? De begrafenis van mevrouw Noordijk. Wilt u met haar dochter zijn, haar schoonzoon, twee kleinkinderen. Heren, wilt u uw zegen daaraan verbinden? En dat het ook een geestelijke zegen mag hebben, heren. Dat de uitwerking mag zijn. Heren, wilt u het schenken? Wees zo met ons, heren. Dank voor alles wat u ons hebt willen geven. Dat u toch weer de eerste dag van het jaar naar ons omziet. Heren, u zegt het. Ik zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ach, dat we die deur toch niet dicht laten, maar dat we uit genade die deur open mogen doen. Uw grote naam tot eer. Vergeef al het zondige wat ons aankleeft. Om Jezus wel alleen. Amen. De slotslang is Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uit vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, vers 8.
Thank you.
eindigen we met de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maakt ons uw beeld gelijk. O Geest, zendt uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.